Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zijn er vragen? Dus op dat dualisme komen we nog terug, hoor. Dat.
Nou, ik denk dat u er wel over gaat spreken, maar zou u iets willen zeggen over de eerste regel van de belofte? Talloos zijn de levende wezens.
De vraag is dat ik iets wil zeggen over de eerste van de vier grote geloften. Talloos zijn de levende wezens. Om de mens allen te redden. Ja. Die gelofte die drukt mijn toewijding uit aan wat ik te doen heb als mens. En dat is een soort oerarchetype van, hè, wat doe ik hier in die wereld, waar kom ik, waarom ben ik gekomen, hè, om inderdaad bevrijding, ruimte te scheppen. Dat, je kunt dat het Christusarchetype noemen, hè, van God. En dat is ons eigenlijke wezen. Ons eigenlijke wezen, hè, dat... Hè, is dat. Ik wil dat iedereen eigenlijk gelukkig wordt. Dat iedereen in vrede kan leven. Dat is een heel diepe wens. Omdat we leven gewoonlijk niet bij die wens, want die is... Hè, dat is één aspect. Dat is wat we in het boeddhisme de bodhisattva-gelofte noemen. Hè, want dat is mijn aard. Ik zou zo graag hebben dat jullie allemaal de vrede vinden, de verzoening. Dat is één aspect. Maar deze gelofte is ook een koan, is ook iets absurd onbegrijpelijk. En daar moet ik heel voorzichtig mee zijn, er is niemand te redden. Want ze zijn allemaal gered. Hoe zou ik zeggen, ze weten het niet. Er is wel een soort waan en onwetendheid, dan komen we op het thema dat ik wel behandel, er is wel een soort sluier over de dingen. En... de Zen zegt, als jij echt tot inzicht komt, dan komen alle grassen en struiken tot inzicht. Dan is die sluier verbroken en dan zien we dat alle dingen een grondeloos mysterie zijn. De kern van alle dingen is eindeloos en stil. Alleen de dingen zingen. En dat geldt zo, dat we hebben wat symbolen van die transformatie aangereikt. Hè? De bloem, de vogel, hè? De edelsteen, hè? Dat zijn symbolen. Maar dat geldt eigenlijk voor alles. Dat geldt ook voor de kool en voor de steen. Dat geldt voor alle dingen. Alle dingen zijn ongelooflijke diepe geheimen. Die zijn verworteld in dat onnoembare, dat we geen naam heeft, hè? Dat we soms... namen geven als Allah en God en Brahma. Dus dat is de werkelijkheid. Als je nog dieper op deze koan ingaan, hè, en, misschien moet ik, dan is er niemand te redden, maar er is überhaupt niemand. En dat is het mooie. Dat is absoluut maar, alle levende wezens zijn er wel. Moet ik dat nu zeggen? Dat is niet twee met, er is, nou ja, moeilijk uit te leggen, dat moet ik ook niet proberen. Maar er is een, dus al die geloften zijn een heel diep geheim eigenlijk. Maar ze drukken wel iets wezenlijk uit. En soms na bepaalde ervaringen kun je, als je die tekst reciteert, tranen vloeien omdat je voelt... dat is zo waar. Ook al is er niemand te redden. En zijn alle mensen in wezen al Boeddha, om het zo te zeggen. Of Christus, of wat dat ook wel doen. Dat, toch moet ik iets doen. Toch is er een taak. Toch is er een... En dat is vooral dat innerlijk werk eerst. En dat zich zal vertalen in uiterlijk. Hè. Dat is een beetje bij ons thema. Maar zoiets in die richting. begrijpelijk. Dus de valkuil is dat we dus mensen redden, dat dat een soort Jezus-complex wordt. Hè? Want ik ben de redder van de wereld en ik ben de hulpverlener en ik moet het leed lenigen. En we zien dan dat we eigenlijk zo ongelooflijk onmachtig zijn. De dingen zijn zoals ze zijn. En misschien zijn ze ook nog wel goed, maar dat is goed en kwaad, dan zitten we weer bij dat dualisme. Hè? Dat de dingen zijn zoals ze zijn. En ik kan dat soms, ik vind dat soms onduldbaar. Soms niet te verdragen, hè? Dat was het probleem van de Boeddha. Het is niet te verdragen die vergankelijkheid, het is niet te dragen de dood. Het is niet te verdragen dat geliefden sterven. Het is niet te verdragen dat, hè, dat er altijd maar conflicten zijn, altijd maar weer. En dat is niet te verdragen. Dukkha. Lijden. En wij mogen iets doen om dat lijden te lenigen. En, maar op een merkwaardige manier. Niet door, moet ik zeggen. Hè? Niet door een betere mens te worden of zo. Hè? Want als ik beter wil worden, dan maak ik het erger gewoonlijk. Als ik zo me uitsloof dan om beter te worden. Qui verlange fait la bête. Wie de engel uithangt, die jankt de beest uit. Hè? Dat is gewoonlijk zo. Denk aan die prachtige systemen van, hè? Dat is dan individueel zo, dat is maatschappelijk zo. Denk aan het communisme. Hè? Alle mensen zijn echt gelijk, broeders. Wauw, wat gebeurt, allemaal gelijk. En die creëren het meest gruwelijke systeem. Want, hè? Maar de 20 miljoen, zegt men, die mensen die dus in de gulag verdwenen zijn. Hè? 20, dat is 20 miljoen, dat is ongelooflijk. En elke mens is een wereld. Dus daar zit het niet in. Dus het goede systemen die perverteren in verschrikkelijke terreur. Het is zo subtiel en zo... Hè? En dat is ook, hè, als je dus, ja, dat, maar goed, dan zijn we bij ons thema een beetje, hè, van als je iets met iets identificeert, hè, als je denkt dat dat de waarheid is, met concepten, met systemen, hè, dan is er geweld, is er lijden. En dat doen we anderen aan en dat doen we onszelf aan. En er zijn erbij die makkelijk te doorzien zijn, maar er zijn er ook subtiele interacties. Denk aan partners en zo. Dat is zo subtiel soms en zo moeilijk, omdat je daar nog iets van verwacht. En nou ja, dat is, hè, kinderen en partners, dat zijn de moeilijkste, dat is heel ingewikkeld. Maar wel heel belangrijk. Als je daar niet bereikt, waar gaat het dan om? Een beetje in die richting. Oké, was er nog iets? Dan ga ik even terug naar dat waar ik... als je dus de grote religieuze tradities bekijkt, of dat nu het boeddhisme is, het hindoeïsme, of het christendom, of het jodendom, dan zien we dat die altijd twee dingen zeggen. Er is iets... En dan, er is iets misgegaan, er is iets fout, er is iets, hè? En er is verlossing, er is bevrijding. Die kleuren ze anders in, hè? Het hindoeïsme zal spreken van de Maya, hè? Een soort waan, een sluier, een grauw sluier die over alle dingen ligt. Alles is bedekt met die grauw sluier en de verlichting kan die doorbreken. Er is Maya, alles is Maya. En wij produceren dat zelf en wij zijn er collectief in gevangen. Het boeddhisme spreekt van dukkha. Alles is gekenmerkt door ontoereikendheid. Gebrek, het past nooit helemaal. De handschoen is altijd of te groot of te klein. Het is altijd nooit unease. Wij vertalen dat door lijden, maar dat is eigenlijk niet juist. Het is ontoereikend, niet passend. It doesn't fit. En alle dingen zijn daardoor gekenmerkt. Of te veel, of te weinig, of er is altijd gebrek. Maar, en dat is juist zoals het hindoeïsme dat zegt in zijn systeem, er is bevrijding mogelijk, er is ontwaken mogelijk. Dat de dingen wel plots passen en zijn wat ze zijn. En allemaal daar stil en plechtig staan in hun volmaaktheid. Dus dat kan doorbroken worden, die dukkha. En, nou ja, ik zal het wel eens illustreren met een gedicht. Als het maar één keer zo stil kon zijn. Als het toevallige en ongeveerde verstomde en de buurt lag zweeg. Als mij van mijn zinnen het rumoer mij niet zo hinderde bij het waken. Dan kon ik met mijn denken duizendvoud tot bij jouw grenslijn raken. Een gedicht van Rilke, hè? Als het helemaal stil is en ik niet meer gestoord word door de buur die zo, hè, die weer een barbecue moet en zo nodig en weet ik wel en zoveel lerm, hè. Als ik daar niet meer door gestoord word, dat wil niet zeggen dat die buren ophouden. Er is iets anders. En het rumoer van mijn zinnen, en dat kan geluid zijn, dat kan visuele prikkels zijn, dat hindert mij niet meer bij het waken. Dan kon ik duizendvoud, overal is dan het geheim waar ik dat bij wijze van spreken kan aanraken. Dan kon ik duizendvoud tot bij de grenslijn raken en je bezitten. Al was het een glimlach lang om je met al wat leeft te delen als blijk van dank. Prachtig, hè? Over die eerste gelofte. Dat is mijn taak van, goh, er is een soort verborgen schoonheid die ik gaarne deel. Ik denk altijd van, gisteren zei me dat iemand in de dok zei, ja, het is allemaal zo optimistisch. En er is zoveel leed en lijden. En dat is natuurlijk zo. Maar ik denk altijd, wat doe ik nu eigenlijk in wezen? Ik probeer de sfeer, dat is eigenlijk alles wat ik doe, de sfeer van een ochtendwandeling te communiceren in een Taishou. Ik gebruik er wel theorieën en schema's voor. Ik heb een schema in mijn kop, maar eigenlijk is dat altijd wat ik doe. Mijn ochtendwandeling communiceren. De schoonheid van dit. Wauw, dit past nu. Deze blaren, deze kleuren, deze geuren, deze... Maar er is dus in ons normale denken zitten wanen, dwangmatigheden en die zijn individueel en collectief. En daar gaat het om ieder. Als we dat doorzien, dan kunnen we die ontmaskeren en ontwortelen. En dan blijven die nog wel hoor, maar dan weten we dat we niet meer mee geïdentificeerd zijn. En dat is een andere vorm van weten en kennis. Het hindoeïsme noemt dat Maya, het boeddhisme noemt dat dukkha. En het christendom heeft een merkwaardig woord voor dat foute, hè? Zonde. Wat je ook doet, je bent machteloos. Hè? En tot niets goed zien staat, denkt de Heidelbergse catechismus, hè.
De erfzonde?
Ja, de erfzonde, precies. Het merkwaardige is, daar is natuurlijk van alles mee gebeurd met dat begrip. Maar als je het, hè, ik had het de vorige sessie had ik het terug opgezocht in het Grieks, wat er precies stond. En, ja, dat is mijn leeftijd, dus dan weet ik het niet meer. Maar Er staat. Ah, weet je. Weet, nee, ik weet niet. Dat is de leeftijd. Maar in het Grieks staat er eigenlijk. Wat is zonde in het Nieuw Testament? Dat is uw doel missen. Ernaast zitten.
Wat zei
je? Ernaast zitten. Uw doel missen. Een boogschutter ligt op de siebel en hij gaat ernaast. Dat is eigenlijk wat er staat in het Grieks. En dat is zo mooi. Want het is een ongeval. Je doet eigenlijk iets, je veroorzaakt iets dat je eigenlijk niet. Maar dat fout is, dat ernaast zit. En daarmee is de zonde niet, oh wat slecht, het is eigenlijk iets om medelijden met te hebben. Op de goede manier is een bron van, hè? En dat zit natuurlijk ook in het, hè, dat zit in het Griekse zo, maar dat zit ook in het Hebreeuwse. Hè? Als je denkt aan bijvoorbeeld de prachtige mythe van Kain en Abel. Hè? Kain, hè, die zijn broer dood, uit afgunst, uit zo'n waan, weet je wel. Hij wel en ik niet. En, hè? Nou, wat gebeurt er dan? Dan geeft Yahweh hem een teken, het beroemde Kain-steken. En wat is dat Kain-steken? Als je de Bijbel goed leest. Dat is een bescherming. Want de zondaar is zwak, die moet je beschermen. Niemand mag die zomaar doden. Want hij is er al naast gegaan. Hij heeft het al mee te dragen. Hij is al verslaafd. Hij is al weet ik wat. Nu vul je hem er zelf in. Hij is al zwak. Waarom ga jij hem dan nog extra tegen zijn schenen stampen? Een heel ander begrip van zonde, hè? Wat wij ervan gemaakt hebben in onze westerse cultuur, zeker in de Calvinistische cultuur, hè? Het is eigenlijk iets om... De zondaar heeft extra bescherming. En het leuke is, als je dus het Nieuwe Testament, de boodschap van Jezus goed leest, dan zegt hij, uw zonden zijn al vergeven. Niet na zoveel boete en weet ik wat, en zoveel hellen en vage vuren. Nee, dat is, hè, want er is een... Die zwakte is, dat doel missen is ook weer een manifestatie van de andere kant van de waarheid, van het doel. Dat is iets heel anders. Belangrijk voor ons is dat hoe ontstaan die wanen, wat is de aard van die wanen, en kunnen we daar iets, hè, en dat is natuurlijk voor ons eigen persoonlijk proces belangrijk, en hoe kunnen we er iets aan doen en hoe kunnen we die, van wijze van spreken, doorzien. Kinderen, zoals kittens en jonge hondjes en kleine lammetjes en vogeltjes, die hebben ook zoiets van dat vertederende. Die zitten bij wijze van spreken nog niet vast in de vorm. Dat is iets. Oh, dan worden we doorgeraakt door dat jonge, prille leven. En elk kind dat geboren wordt is een onpeilbaar mysterie. Dat is altijd wauw. Het is weer vlees geworden. Het incarneert zich weer. Dat wauw. Dat zijn woorden, maar het is eigenlijk veel dieper dan alle woorden. En wat doen wij? En dat is onvermijdelijk, dat kan ook niet anders. Dus de wanen zijn niet slecht of zo, hoor, want die beschermen ons. He, mensen die veel in de psychiatrie weten, die weten dat sommige wanen zijn beschermen. En als je die wegneemt, dan is de terreur helemaal, gaan ze helemaal door het lint. Er is niks te begrijpen dat goed, hoor. Alles heeft zijn functie in het proces, in de evolutie. Maar dat kind wordt geboren en wij... plakken er een etiket op, wij zeggen dat is Jantje of Mieke. En dat is uitstekend, hè? We noemen dat geheim, noemen wij Mieke. En Mieke groeit op en Mieke die zegt, dus die hoort dat hoort die klank, dat voortdurend voor haar gebruikt wordt en die gaat dat internaliseren. Die zegt, Mieke heeft honger. Mieke, hè, die heeft het woord ik nog niet gevonden. En later komt inderdaad die ongelooflijke ontdekking van ik. Ik heb honger. En dat woord ik is het meest mysterieuze en het meest misleidende. En die twee, dat is Dat is altijd belangrijk om te zien dat is iets schitterend. Ik ben. Hè. Als we daar zijn, dan zijn we er. Hè. Dat gevoel. Van later terug. Hoor. Maar, wat gebeurt er dus? Dat ik, dat iets heel moois is, hè, dat ik, dat gaat zich identificeren met bepaalde delen van de werkelijkheid. Dat is goed en dat is kwaad. Dat is, hè, en zo. En dat proces van individuatie is onvermijdelijk. Ik ben, hè, Belg, ik ben man, hè, je hebt een genderidentificatie, je hebt een identificatie met je lichaam, je hebt een identificatie met. En dat begint heel vroeg en dat is met kinderen, mijn, hè, mij. Met die transitionele objecten, hè, van een knuffel of een doekje of wat dan ook. En dat is niet gescheiden. En dat is een oneindig drama als dat speelgoed afgepakt wordt. Als dat verdwijnt of als dat ineens, weet ik wat, als iemand anders, dat is een echt verdriet, mijn. Het is heel belangrijk, omdat daar iets, een mechanisme blootlegt dat bij ons allemaal nog werkt. Een soort structuur van het ego. Het ego identificeert zich met dingen. En dat is ongelooflijk subtiel en dat gebeurt voortdurend. He, identificare, dat is he, idem facere, he, het gelijk maken. Ik maak het tot mij. Dat proces, dat is, ik zeg, onvermijdelijk en dat moet ook. Maar het is wel ongelooflijk gevaarlijk dat ik dus mij met delen ga identificeren en anderen afwijs. Ik ben, hè, nou ja, en dan noem maar op, dat is heel complex hoor, als je erover gaat nadenken. Dat is, we zijn bijvoorbeeld van, hè, we zijn Nederlander of Belg, we zijn man of vrouw, we horen bij het Blanke Ras. We hebben, weet ik wat, hè, we hebben die cultuur, die taal. Hè, en dat zijn allemaal delen van onze identiteit. En dat kan niet anders, hè. En dan gaat dat verder, ik heb een bepaalde rol, ik heb een bepaalde functie, ik heb een bepaalde beroep, ik heb een, hè, dat zijn allemaal identificaties. En het merkwaardige is dat die identificaties soms zo star worden, dat die geen ruimte meer laten voor, want identiteiten zijn nooit stabiel. Die ontstaan en vallen uit elkaar, altijd. Ik was eenmaal, hè, een verliefde of een jonge man, hè, of, maar later ben ik man of vrouw en moeder en vader. En dat zijn allemaal identiteiten, deelidentiteiten. Identiteiten vallen altijd uit elkaar. Zelfs de starste, meeste identiteiten. Hè, ik vind het altijd leuk als ik zoiets lees, bijvoorbeeld de Navy Seals, hè, een voorbeeld. Is er één zwaardere training, weet je wel, mensen die ongelooflijk zware trainingen krijgen, hè, als mariniers, als paras, en die getraind zijn om achter de vijandelijke linies te opereren, en die moeten echt, die krijgen het, en die moeten zich zo identificeren met hun taak. En het belangrijkste is zwijgen, geheimhouding. Dat is het belangrijkste deel van zo'n identiteit als Navy Seal. En dan is er een Navy Seal dat echt allemaal heeft gedaan. En die was, ik ben marinier. En sommige mensen, ik heb die ook gekend, ik ken die ook wel. Die hele leven marinier blijven. Hè? Dat is iets heel karikaturaal. Die zijn dan 60 en die zijn nog altijd marinier. Hè? Ik denk aan, nou ja, hetzelfde denken. Er zijn mensen die hele leven marinier blijven. Ik denk aan American Beauty of zoiets. Dat is verschrikkelijk. Hè? Dat is tragiek tot en met. Maar die vallen uit elkaar en die Navy Seal die breekt zijn gelofte en die gaat een boek schrijven van ik heb Osama Bin Laden gedood. En weet je, dan heeft hij weer een andere identiteit. En dat verandert. Wij kunnen dus, en dat is normaal, identiteiten desintegreren, want dat is een vorm, een mentale vorm. En die wordt wel bijeengehouden door een soort band, maar die band kan breken en dan valt het uit elkaar. En dan hebben we weer een nieuwe identiteit, met nieuwe stukken erin. En iedereen die gepensioneerd is, kent dat, hè, van mijn taak, ineens is er een gat en de identiteit is ineens, nou ja, ik was therapeut en nu, ik was belangrijk voor mensen en nu dan. Zit ik daar? Ik was, je kent het allemaal. Hè. Identificatie is dus het niet weten dat je identificeert, het niet weten dat je een rol speelt, want er is, hè, dat een spel is. Het is allemaal een spel. En soms is dat een goed spel, is dat een heilig spel. Hè? Wij spelen het spel van, hè, wij zijn de zenleraar en jullie zijn de zenleerling. Maar er zijn geen zenleraar en er zijn geen zenleerling. Dat is een en dat kan helpen. Dat kan mensen helpen. Maar in wezen is dat er niet. Wij zijn allemaal, hè, sukkels of, of boeddha's. Of, maar dat is wel belangrijk. En je mag dat, als je niet weet, als je denkt dat je dat bent, als je denkt dat je zenmeester bent, nou, dan ben je het zeker niet. Want dat is niet, dat is een concept, dat is iets tussen, en dat mag hoor, en dat werkt soms tussen leerling en leraar, en dat is goed. Maar dat zijn allemaal, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Misschien kunnen we, ik zie dat tijd is, kunnen we maar gevorderd zien wat dat nog voor consequenties heeft, die identificatie. Hè? Wat een schade dat er kan berokkenen. En die identificatie, dat kan ook met een gevoel zijn, met een romantisch beeld, met uw lichaam, met uw gezonde lichaam, met uw schoonheid, met uw, weet ik wat. Met de verwachtingen, met, er zijn allerlei mentale constructies die voortdurend in ons bewustzijn oprijzen en dan niet doorzien worden. Ik wil eindigen met een gedicht van iemand die maar heel deelbaar is. Pessoa. Je kent Pessoa wel, hè? Pessoa is een, voor degenen die hem niet kennen, is een Portugese dichter. Heel merkwaardige man. Die heeft, nou ja, misschien wel 100 homoniemen gehad onder verschillende namen. Er zijn er 3 belangrijke geweest, hè? Pessoa en El Cairo, en je hebt er verschillende, en het is zo mooi, want die identiteiten vallen altijd uit elkaar, en dat was zijn eerste identiteit weg, en schreef hij een necrologie voor die dichter die overleden was, was hij zelf hoor. En dan maakte hij een recensie over zijn eigen gedichten, maar er zit altijd een diepte in die, wauw, ik denk van, jeetje, wat een man. Hè? Ik ben een hoeder van kudden. De kudden, dat zijn mijn gedachten. En al mijn gedachten zijn gewaarwordingen. Ik denk met mijn ogen, met mijn oren en met mijn handen en mijn voeten en met mijn neus en mijn mond. Een bloem denken is haar zien en haar ruiken. Een vrucht eten, even, excuseer. Een bloem denken is haar zien en haar ruiken. Een vrucht eten is haar betekenis proeven. Daarom, wanneer ik op een warme dag mij droef voel van er zoveel van genieten en lang uit in het gras ga liggen en mijn verhitte ogen sluit, dan voel ik heel mijn lichaam liggen in de werkelijkheid. Ik weet de waarheid en ik ben gelukkig.